Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de gelegenheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Nog steeds heeft de paus gelegenheid om een beetje vakantie te genieten, hoewel toch een drukke agenda met zelfs ook enkele audiënties op de agenda. Normaal gezien is het eerder gebruikelijk dat er geen audiënties plaatsvinden, maar in dit geval gaat het dus blijkbaar over twee belangrijke momenten waar de paus toch graag ruimte voor wilde maken. We gaan daar zeker blijven bij stilstaan. Verder kunnen we ook de heropening van de apostolische nunciatuur in Honduras melden. Ook daar gaan we naar een toespraak luisteren van de substituut van het secretariaat, het staatssecretariaat, meer bepaald de afdeling voor buitenlandse aangelegenheden, een beetje zeg maar het ministerie van buitenlandse zaken van het Vaticaan. En dan zullen we ook kunnen luisteren naar de homilie die de substituut al daar heeft gegeven. We gaan ook luisteren naar de Heilige Vader zelf, meer bepaald tijdens de meditatie die hij gaf tijdens het Angelus op zondag 14 juli, dat hij natuurlijk samen met de gelovigen heeft gebeden op het Sint-Pietersplein. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en staan stil bij twee audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. De eerste vond plaats op vrijdag 12 juli. Metropoliet Antonie, metropoliet van Volokolamsk en voorzitter van het departement voor kerkelijke relaties voor het patriarchaat van Moskou, werd door de Heilige Vader ontvangen. Het gaat over een hele hoge vertegenwoordiger van de Russisch-Orthodoxe Kerk, het patriarchaat van Moskou. En dat is natuurlijk het deel van de Oosterse Orthodoxe Kerk dat zeer sterk pro de oorlogssituatie is in Oekraïne en meer bepaald natuurlijk de rol die Rusland daarin neemt. Deze vertegenwoordiger dient een beetje als de belangrijkste afvaardiging, zeg maar, die de patriarch kan sturen naar de Heilige Vader. En dat op de vooravond dat kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, door paus Franciscus naar Oekraïne wordt gestuurd, namelijk een viering die zal plaatsvinden op 21 juli, waar een einde komt aan de pelgrimstocht van Oekraïnse katholieken van de Latijnse ritus naar het Mariaheiligdom van Berdyshev in het noorden van Oekraïne. De bevestiging van de opdracht van kardinaal Pietro Parolin, die eerder dit jaar was aangekondigd, kwam in een formele brief, zelfs in het Latijn, waarin de staatssecretaris werd benoemd tot pauselijk legaat voor het evenement. De brief van de Heilige Vader benoemde ook twee priesters, pater Ruslan Mikalkiv, de rector van het seminari van het bisdom Kiev-Zhytomyr, en pater Andrei Lechovic, secretaris van de metropoliet-aartsbisschop van de Viv, van de Latijnen, om kardinaal Parolin te vergezellen in deze vredesmissie. Hoewel Berdyschiw pas in 2011 officieel tot nationaal heiligdom werd uitgeroepen, herinnert paus Franciscus in zijn officiële brief aan de eeuwenoude traditie van pelgrimstochten te ondernemen naar het Mariaheiligdom. In 1630 stichtte de voivode, de gouverneur van Kiev, Janusz Tyszkiewicz, er een klooster uit dankbaarheid voor de bevrijding van de Tataren en schonk een icoon van de moeder gods van de sneeuw, geschilderd in de 16e eeuw. De devotie verspreidde zich snel naar de rest van het land met pelgrims die graag kwamen neerknielen voor de miraculeuze beeltenis van Onze Lieve Vrouw. Vandaag, meer dan ooit, in deze trieste en droevige periode van oorlogsgeweld, roept Oekraïne de heilige maagd Maria aan voor een bijzondere genade, de genade van vrede. U zult alle deelnemers aan deze gebeurtenis aanmoedigen, zo schreef paus Franciscus aan kardinaal Pietro Parolin, om de koningin van de vrede onophoudelijk te smeken een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en in elk deel van de wereld, door zichzelf aan te bieden als een voorbeeld van zegen onder de vrouwen dat navolging verdient, omdat zij God welgevallig is die de hoogmoedigen vernedert en de nederigen verheft. De paus eindigde zijn brief met de uitnodiging om zijn zegen te brengen tot het volk, maar ook welwillendheid en nabijheid in deze uiterst moeilijke tijd voor het geliefde volk van Oekraïne. Aldus paus Franciscus. Op maandag 15 juli dan werd er een audiëntie verleend aan de deelnemers van verschillende algemene kapitels van religieuze families en congregaties die zich verzamelden daartoe in Rome. Het gaat daarbij over de Chierici di San Viatore, de Chierici Regolari Minori of de Caracciolini, de Ordine dei Minimi, de Suore Agostiniane del Divino Amore, de Suore Riparatrici del Sacro Cuore en de deelnemers aan het provinciale kapitel van de Provincia Christorei delle Missionarie di Sant'Antonio Maria Claret. De paus die zei het volgende aan de zusters. Ik zal een vraag stellen voordat wij beginnen. Hoeveel nieuwelingen tellen jullie onder jullie? Hoeveel? Bid. Maar hoe doe je dat? En waar komen ze vandaan? En we horen daarbij de antwoorden van de zusters uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De toekomst is daar, het is waar. Bedankt voor uw bezoek. Ik vraag dit graag omdat het een vraag is voor de toekomst van jullie congregatie. Jullie vertegenwoordigen verschillende instituten en religieuze ordes van verschillende stichtingen, waarvan de oorsprong varieert van de 16e tot de 20e eeuw. In jullie verscheidenheid zijn jullie een levend beeld van het mysterie van de kerk, waarin aan ieder een bijzondere openbaring van de Heilige Geest is gegeven voor het algemeen welzijn van allen, zodat de schoonheid van Christus in al zijn licht in de wereld mag schijnen. Het is geen toeval dat de kerkvaders de spirituele weg van gewijde mannen en vrouwen hebben gedefinieerd. Philokalia, dat is liefde voor goddelijke schoonheid, die de straling is van goddelijke goedheid. En deze weg, hoe ver is die van interne strijd? Zo vaak? Nee. Van andere belangen dan die van de liefde? En daarom wil ik met jullie stilstaan bij twee aspecten van jullie leven die hier veel mee te maken hebben. Schoonheid en eenvoud. Ten eerste, de schoonheid. Werkelijk, jullie verhalen in verschillende omstandigheden, tijden en plaatsen zijn verhalen van schoonheid, omdat daarin de genade van Gods aangezicht doorschijnt. Dat wat we in de evangeliën zien bij Jezus, in zijn handen die in gebed samenkomen op momenten van intimiteit met de Vader, in zijn hart vol mededogen, in zijn ogen vol ijver wanneer hij onrecht en misbruik aan de kaak stelt, in zijn voeten getekend door de lange marsen waarmee hij zelfs de meest achtergestelde en gemarginaliseerde periferieën van zijn land bereikte. Jullie stichters en stichteressen waren in staat, onder impuls van de Heilige Geest, de trekken van deze schoonheid te vatten en er op verschillende manieren aan te beantwoorden, al naar gelang de behoeften van hun tijd, door prachtige bladzijden te schrijven van concrete naastenliefde, moed, creativiteit en profetie, door zich te wijden aan de zorg voor zwakken, zieken, ouderen en kinderen, aan de vorming van jongeren, aan missionaire verkondiging en sociaal engagement. Bladzijden die vandaag aan jullie worden toevertrouwd, zodat jullie het werk kunnen voortzetten dat zij begonnen zijn. De uitnodiging in jullie kapitelwerk is dan ook om de stok over te nemen. Het is aan jullie om het op te nemen en verder te gaan en om net als zij door te gaan met het zoeken en zaaien van de schoonheid van Christus in de concrete plooien van de geschiedenis. Allereerst door te luisteren naar de liefde die hen bezielde en je vervolgens te laten ondervragen door de manieren waarop zij met jullie overeenkwamen, door wat zij hebben gekozen en door wat zij hebben afgezworen, misschien met lijden, om voor hun tijdgenoten een heldere spiegel te zijn van het aangezicht van God. En dit brengt ons bij het tweede punt, eenvoud. Elk van hen koos, in verschillende omstandigheden, voor het essentiële en deden afstand van het overbodige en lieten zich dag na dag smeden door de eenvoud van Gods liefde die in het evangelie schittert. Ja, want Gods liefde is eenvoudig en haar schoonheid is eenvoudig. Het is geen geraffineerde schoonheid. Nee, het is eenvoudig, het is nuchter. Vraag daarom de Heer, terwijl jullie je voorbereiden op jullie bijeenkomsten, om eenvoudig te zijn. Persoonlijk en ook eenvoudig in de synodale dynamiek van de gemeenschappelijke weg. Ontdaan van alles wat niet nodig is, of wat het luisteren en de harmonie in jullie onderscheidingsprocessen kan belemmeren. Ontdaan van berekeningen, van ambities. Maar ambitie, alstublieft, is een plaag in het Godgewijde leven. Wees hier voorzichtig mee. Het is echt een plaag. Afgunst. Afgunst is lelijk in een gemeenschapsleven. En ik zie afgunst vandaag als de gele ziekte. Een lelijk iets, pretenties, rigiditeit en elke andere lelijke verleiding tot zelfreferentialiteit. Zo zult u weten hoe u samen met wijsheid het heden kunt lezen om daarin de tekenen van de tijd te vatten en de beste beslissingen voor de toekomst te nemen. Als mannelijke en vrouwelijke religieuzen omarmen jullie de armoede juist om je te ontdoen van alles wat geen liefde voor Christus is en om je te laten vullen met zijn schoonheid totdat deze overstroomt in de wereld. Waarheen de Heer jullie ook mag sturen en welke broeder of zuster hij ook op jouw pad brengt, vooral door gehoorzaamheid. En dit is een grote missie. Een grote missie. En de Vader vertrouwt deze aan jullie toe, de kwetsbare leden van het lichaam van zijn Zoon, juist opdat door jullie nederige ja de kracht van zijn tederheid verschijnt, die alle mogelijkheden te boven gaat, die de geschiedenis van elk van jullie gemeenschappen doordringt. En laat het gebed niet vallen. Het gebed vanuit het hart. Laat de momenten voor het tabernakel, praten met de Heer, niet vallen. Praten met de Heer tot ons laten spreken, maar steeds gebed vanuit het hart, niet het gebed van papegaaien. Het gebed dat uit het hart komt en dat ons op de weg van de Heer houdt. Dierbare zusters, dierbare broeders, ik dank u voor het grote goed dat u doet in de kerk. in zoveel delen van de wereld. En ik moedig u aan om uw werk verder te zetten met geloof en vrijgevigheid. Bid voor roepingen. Jullie moeten opvolgers hebben die het charisma zullen verder zetten. Bid, bid. En wees voorzichtig in jullie vorming. Laat het een goede vorming zijn. Ik zegen u allen, ik bid voor u en ik vraag u ook om voor mij te bidden. Dank u. Monseigneur Edgar Peña Para, plaatsvervangend secretaris voor algemene zaken van het staatssecretariaat, mocht zeer recent de apostolische nunciatuur heropenen in Honduras. En hij zei daarbij het volgende. Ik wil u allen graag de geestelijke nabijheid van Paus Franciscus overbrengen. Dat is gepast, want deze apostolische nunciatuur is een duidelijk teken van de bezorgdheid van de Heilige Vader voor de kerk, het volk en alle autoriteiten in dit nobele land. Ik ben verheugd hier met u allen te zijn voor de heropening van deze pauselijke vertegenwoordiging. Die herinnert aan een lange geschiedenis van diplomatieke relaties tussen de Heilige Stoel en de Republiek Honduras. Wanneer we naar uw vlag kijken, dan kunnen we zeggen dat deze relaties zijn geboren uit het hart van God en zijn liefde voor zijn volk. Velen zeggen dat het blauw van de vlag, net als dat van andere Amerikaanse vlaggen, geïnspireerd is op het lichtblauw van de onbevlekte maagd. Maar deze vlag heeft een diepere tint, omdat de diepte van het hart van de mensen het met een grotere intensiteit weerspiegelt dan in andere regio's, omdat het dezelfde hemel is die in de wateren wordt gezien. Het lijkt erop dat zelfs Christoffel Columbus hier bewijs van gaf toen hij de kusten naderde. Een nota in de archieven van het staatssecretariaat bevestigt het begin van de diplomatieke relaties met Honduras reeds in 1861. Deze werden echter snel onderbroken en hervat aan het begin van de vorige eeuw met een pauselijke vertegenwoordiger voor verschillende landen in de Centraal-Amerikaanse regio, woonachtig in Guatemala. In 1933 werd in Honduras de eerste nunciatuur opgericht. En sindsdien is er nooit een gebrek geweest aan een pauselijke vertegenwoordiger in dit gezegende land. De pauselijke vertegenwoordigers zijn, naast het diplomatieke werk dat ze hebben verricht, ook prelaten geweest. Mensen die veel van dit land hebben gehouden. Federico Lunardi, die een van de meest illustere historici van Honduras zou worden, en vele andere illustere prelaten die van Honduras hielden en het land dienden. Ikzelf bekleedde de functie van consulent in deze apostolische nunciatuur van 2002 tot 2006, samen met de apostolische nuncie Monsieur George Panicalam en Monsieur Antonio Arcari. Mooie en intense jaren waarin ik dankbaar diplomatiek en priesterlijk werk heb verricht, dankzij het onthaal dat de kerk in Honduras mij gaf. De heropening van deze apostolische nunciatuur toont de solide bilaterale betrekkingen die al jaren bestaan tussen de Republiek Honduras en de Heilige Stoel. Deze zijn gebaseerd op het prioritaire belang van de kerk om, zoals Paus Franciscus bevestigde, een aandachtige en gevoelige waarnemer te zijn van de problemen die de mensheid treffen, met het oprechte en nederige verlangen om ten dienste te staan van het welzijn van iedere mens en van hun ontwikkeling op een integrale en mondiale manier. Voor de kerk is iedere man, iedere vrouw, een geliefd kind van God en wordt de schepping zelf gezien als een geschenk dat de Heer heeft nagelaten als een verantwoordelijkheid voor de gehele mensheid. We noemen deze apostolische nunciatuur liefkozend het huis van de paus in Honduras, omdat het werk van de apostolische nuncius ook bestaat uit het verzorgen van de relaties van de lokale kerk met de Heilige Vader en de Heilige Stoel. Op deze manier belichaamt de apostolische nuncius de bezorgdheid van de opvolger van Petrus en van de universele kerk voor dit deel van het volk van God, dat op bedevaart is in Honduras, op pelgrimstocht, als een teken van de verbondenheid van al zijn leden met het mystieke lichaam van Christus. Aan Gabor Pinter, Monsignor Giacomo Antonicelli, de zusters van Marta en Maria, aan de medewerkers in het bijzonder, aan allen die de realisatie van dit werk met zoveel inspanning en toewijding mogelijk hebben gemaakt, gaat mijn dank uit en een speciaal woord van dank naar Monsignor Novatus Rugambwa, die in zijn tijd het initiatief nam voor de verbouwing van het huis van de zusters. Aan u allen hartelijk dank voor uw tijd en moeite om deze wens om het huis van de Heilige Vader te renoveren te verwezenlijken. Dank u voor uw vriendelijke aandacht en ontvangst. En ontvangt u nogmaals de spirituele nabijheid van Paus Franciscus bij de inauguratie van zijn huis in Honduras. En toen werd ook een eucharistie opgedragen in de Suyapa-basiliek in Honduras en daar zei Monseigneur Parra het volgende. Dierbare broeders in het bischopsambt, meneer de apostolische nuncius, beste Monsignor Giacomo, secretaris van de apostolische nuncius in Honduras, dierbare priesters, diaken, seminaristen, religieuze mannen en vrouwen, dierbare burgerlijke autoriteiten en leden van het corps diplomatiek, dierbare broeders en zusters in de Heer. Vandaag keer ik vol dankbaarheid terug naar dit, mijn thuis, met een taak die mijn hart met vreugde vervult. U allen de hartelijke groeten overbrengen die zijn heiligheid Paus Franciscus tot u richt als vader en herder. Afgelopen dinsdag, toen ik afscheid van hem nam en hem van dit bezoek op de hoogte heb gebracht, raadde hij mij sterk aan om het Hondurese volk zijn genegenheid en voortdurende herinnering in hun gebeden over te brengen en u allen te vragen voor hem te bidden bij onze lieve vrouw van Suyapa. Na 4 jaar in de apostolische nunciatuur te hebben gewerkt, had ik in 2011 voor het laatst de gelegenheid om als pelgrim naar deze prachtige basiliek van onze lieve vrouw van Suyapa te komen. En vanaf de eerste keer voelde ik mij verwelkomd door de moederlijke aanwezigheid van onze lieve vrouw in haar huis. En ook omhuld door de genegenheid van jullie, dierbare Hondurese zusters en broeders, die mij vanaf het begin hier thuis lieten voelen. En nu, meer dan 10 jaar later, keer ik vol emotie, ontroerd en dankbaar, terug naar dit land dat ik als mijn thuis beschouw, en in het bijzonder naar deze heilige plek, om de liefdevolle voorspraak van de heilige maagd Maria, moeder van God, moeder van de kerk. De kerk, de heilige vader en zijn ambt als universeel herder toe te vertrouwen, evenals mijn persoon en het geliefde Hondurese volk. Zoals we zojuist in het evangelie hebben gehoord, na de aankondiging van de engel. Maria ging op weg. Ze bleef niet statisch, verlamd en verbijsterd staan om de betekenis van de boodschap die ze had ontvangen op te roepen, maar ze ging snel op weg en de weg van Maria is ook de weg van de kerk. Maria weet, net als de kerk, zelfs als ze doorloopt en op weg is, hoe ze moet halt houden. En daarom is dit heiligdom van Suyapa, dat een bijzondere plaats inneemt in de harten van alle prachtige mensen van dit land, net als alle mariale heiligdommen verspreid over de hele wereld, als een tussenstop op de weg. Een bocht in de weg van het leven, waar Maria op ons allen wacht om onze vermoeide en pijnlijke harten te troosten en het lijden te verzachten dat nooit ontbreekt op de zware reis van het leven. In zijn oneindige liefde heeft God ervoor gezorgd dat elk Maria-heiligdom een hoekje is waar onze lieve vrouw aandachtig en waakzaam haar kinderen verwelkomt en hen eraan herinnert dat zij hen blijft vergezellen op hun pelgrimstocht naar hun hemelse thuisland. Daarom is de reis van Maria ook de reis van de kerk. Maria is een moeder die meegaat met de kerk en die moeder is onze moeder. De kerk is ook een moeder, onze moeder. En daarom zijn wij allemaal, herders en gelovigen, zonen en dochters van de kerk, in dit heiligdom van Suyapa om Maria te vereren en te eren, onze moeder en moeder van God. Beschermvrouwe, beschermster van het geliefde Hondurese volk, en we smeken haar om ons de weg te wijzen, die haar zoon Jezus Christus is. We smeken haar met de prachtige, aloude aanroep Iter Paratutum, om ons pad te beschermen, het veilig te maken en ons te helpen niet af te dwalen op paden van duisternis in de schaduwen van de dood. Maria is door het mysterie van de aankondiging en de visitatie het voorbeeld dat wij allemaal mogen volgen. Zij die eerst Jezus verwelkomde in haar bestaan en daarna deelde wat ze had ontvangen. Zij is het model voor elke gelovige. Elke keer dat we Jezus ontvangen in de heilige communie, wordt hij vlees in ons leven, spoort hij ons aan om hem te verwelkomen en te eren in het vlees van de armsten en de meest verlatenen. Dierbare broeders en zusters, laten wij in deze tijd, die helaas getekend wordt door verschrikkingen van oorlog, de mishandeling van ons gemeenschappelijk huis, de schandalige en arrogante armoede die zoveel van onze naasten treft, de voorspraak van onze lieve vrouw van Suyapa afsmeken, zodat ook wij, net als zij, hem die het woord is, in ons hart mogen verwelkomen en voor de hele wereld mogen getuigen dat alleen Jezus Christus het levende centrum is dat zin aan het leven kan geven en de bron voor het in stand houden van ware broederschap, gebaseerd op gerechtigheid, vrede en verzoening. Vandaag, aan het einde van mijn bezoek aan het geliefde Hondurese volk, wil ik nogmaals de beste wensen van de Heilige Vader uitspreken en jullie aanmoedigen om onvermoeibaar de beschermvrouwen van Honduras te smeken om de kerk, de paus, deze natie, de hele wereld te beschermen. En mogen zij met liefdevolle, moederlijke bezorgdheid blijven waken over en bescherming bieden aan de missie die God aan ieder van ons heeft toevertrouwd. Mogen wij ons inzetten om getuigen te zijn van de barmhartige liefde van de Vader, de bron waaruit altijd vreugde wordt geboren en herboren, bouwers van broederschap en medewerkers van de Heer bij de opbouw van een beschaving die is gebaseerd op liefde. Mogen het zo zijn. Prachtige woorden van Monseigneur Piñapara. Zeer stichtelijke woorden daar in dat prachtige heiligdom van onze lieve vrouw in Honduras, de basiliek van Suyapa. En op die manier werd dus de apostolische nunciatuur opnieuw ingehuldigd en kan men weer spreken van een volledige vertegenwoordiging van de verbondenheid van paus Franciscus en de nabijheid van een apostolische nuntius, een herder die waakt over de relaties tussen de Heilige Stoel en de relaties met de Republiek Honduras. En uiteraard er ook is voor het Hondurese volk. Voor ons de ideale aanzet eigenlijk om te bidden tot onze lieve vrouw, koningin van de vrede. Laten we dat doen door middel van het Angelus, en vragen wij de Heilige Maagd Maria om vrede. Vrede in Honduras, vrede in Oekraïne en Rusland, vrede tussen Israël en Palestina, vrede in onze eigen harten. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze aflevering van Radio Vaticaan. Luisteren we nog naar de meditatie van Paus Franciscus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het Angelus. Op 14 juli. De generale audienties die mogen dan inderdaad wel opgeschort zijn tot de maand augustus, maar die momenten op het Sint-Pietersplein die gaan zeker nog door. We luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione. Li invia a due e raccomanda una cosa.
Vandaag vertelt het Evangelie ons over Jezus die zijn leerlingen op missie stuurt. Hij zendt hen twee aan twee uit en beveelt één belangrijk iets aan: enkel het hoognodige meenemen. Laten we even stilstaan bij dit beeld. De leerlingen worden samen op pad gestuurd en ze moeten enkel het hoognodige meenemen. Het evangelie wordt niet alleen verkondigd, nee, het wordt samen verkondigd, als gemeenschap. En daarom is het belangrijk om te weten hoe je sober moet zijn. Weten hoe je sober moet zijn in het gebruik van dingen, het delen van middelen, vaardigheden en gaven, en het doen zonder het overbodige. Waarom? Om vrij te zijn. Het overbodige maakt je tot slaaf. En ook om ervoor te zorgen dat iedereen heeft wat hij nodig heeft om waardig te leven en actief bij te dragen aan de missie. En vervolgens om nuchter te zijn in denken, nuchter te zijn in voelen, vooroordelen los te laten, rigiditeit te laten, die als een nutteloze bagage de weg verzwaren en belemmeren, en in plaats daarvan de voorkeur te geven aan confrontatie en luisteren, en zo het getuigen effectiever te maken. Laten we bijvoorbeeld eens denken wat er gebeurt in onze gezinnen of in onze gemeenschappen wanneer we het doen met wat nodig is, zelfs met weinig. Met Gods hulp lukt het ons om met elkaar om te gaan, te delen wat er is, allemaal iets op te geven en elkaar te steunen. En dit is al een missionaire verkondiging, voor en zelfs meer dan woorden, omdat het de schoonheid van Jezus' boodschap belichaamt in de concreetheid van het leven. Een gezin of een gemeenschap die op deze manier leeft, creëert in feite een omgeving die rijk is aan liefde, waarin het gemakkelijker is om open te staan voor het geloof en voor de nieuwigheid van het evangelie en waaruit men beter en serener vertrekt. Wanneer daarentegen iedereen zijn eigen weg gaat, als alleen dingen tellen die nooit genoeg zijn, als we niet naar elkaar luisteren, als individualisme en afgunst de boventoon voeren, en afgunst is dodelijk, een vergif, dan wordt de lucht zwaar, het leven moeilijk en worden ontmoetingen eerder een gelegenheid voor rusteloosheid, verdriet en ontmoediging dan voor vreugde.
Occasione di inquietudine, di tristezza e di scoraggiamento che occasione di gioia.
Dierbare broeders en zusters, gemeenschap, onderlinge harmonie en soberheid zijn belangrijke waarden voor ons christelijk leven, onmisbare waarden voor een missionaire kerk op alle niveaus. We kunnen ons dus afvragen: ervaar ik de vreugde om het evangelie te verkondigen, om waar ik leef de vreugde in het licht te brengen die voortkomen uit de ontmoeting met de Heer? En om dit te doen, zet ik mij in om samen met anderen op weg te gaan, ideeën en vaardigheden met hen te delen, met een open geest en met een grootmoedig hart. En tot slot weet ik hoe ik een sobere levensstijl moet cultiveren, een levensstijl met aandacht voor de noden van mijn broeders en zusters? Dit zijn vragen die we ons dienen te stellen. Mogen Maria, koningin der apostelen, ons helpen om ware missionaire leerlingen te zijn in gemeenschap en soberheid van leven, in gemeenschap, in harmonie onder elkaar en soberheid van leven.
Maria, regina degli apostoli, ci aiuti ad essere veri discepoli missionari nella comunione e nella sobrietà di vita, nella comunione, nell'armonia fra noi e nella sobrietà di vita. Angelus Domini, non siavit Maria.
En zo bad de paus samen met de gelovigen het Angelus. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u nog de benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monseigneur Crispin Dubiel benoemd tot apostolische nuncius voor Sao Tome en Principe. Hij benoemde eerwaarde heer John Baptist Nguyen Huy Bac tot bisschop van Ban Mae Thuot in Vietnam. Eerwaarde heer Sagajarai Tomborai werd benoemd tot bisschop van Tanjore in India. Hij benoemde eerwaarde heer Stanislaus Minko tot coadjutor-bisschop van Gpanan in Myanmar. De paus benoemde eerwaarde heer Arokya Raj Satiskumar tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Bangalore in India. Hij benoemde monseigneur Joseph Louis Serrano Pentinat tot coadjutor-bisschop voor Urgel in Spanje. En monseigneur Orlando Olave Villanova werd benoemd tot bisschop van Ocaña in Colombia. Tot slot benoemde hij monseigneur Valdemir Vicente Andrade Santos tot bisschop van Juazeiro in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Bedanken u voor uw luisteren. Graag tot een volgende keer.